Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Beurs en Beleggen, de podcast van eToro voor de Nederlandse belegger. Ik ben Jean-Paul van Oudheusden en ik neem iedere week de meest spraakmakende beursberichten met je door, zodat je in korte tijd helemaal op de hoogte bent, terwijl je op weg bent naar je werk, actief bent in de sportschool of waar en wanneer je maar tijd hebt. Houd er rekening mee dat deze podcast uitsluitend bedoeld is voor informatieve en educatieve doeleinden. Luister aan het einde van de aflevering ook naar de aanvullende verklaringen. Let's go! Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de podcast Beurs en Beleggen. En zoals elke week heb ik ook nu weer drie spraakmakende onderwerpen voor je. En ik moet zeggen, het is altijd een beetje vechten om voorrang. Welke doe ik dan als eerste, als tweede, als derde? Ik heb misschien een beetje een eigenzinnige volgorde, maar ik ga het dadelijk eerst met je hebben over China. Chinese aandelen. Sinds DeepSeek, zou je kunnen zeggen, is China een beetje terug op de beurs. Er is altijd gezegd, China ja, kan je eigenlijk niet meer beleggen vanwege de handelsoorlog. Maar je ziet dat er over DeepSeek met respect wordt gesproken. Ja, en je ziet ook de koersen van een aantal Chinese aandelen flink oplopen. Dat wil natuurlijk niet meteen zeggen, jongens, duik daar nou met z'n allen op. Maar het is gewoon fascinerend als je de financiële markten volgt om daar gewoon wat meer van te weten. Nou, als tweede onderwerp heb ik nu op de agenda staan om nog even terug te blikken op de cijfers van vorige week in Amerika. We hadden twee grote techbedrijven, Amazon en Alphabet. Daar zijn toch heel veel mensen ook bij eToro in belegd. En wat wel aardig is voor de mensen die zeggen, oh, weer tech, gaan we het ook even hebben over de gezondheidszorg. Ja, dat is over het algemeen een wat rustigere sector. Dus even kijken wat daar speelt. Ja, en dan tot slot, ja, en dat is natuurlijk de thuiswedstrijd. Er staan deze week, als ik het goed geteld heb, maar liefst 8 AX-aandelen op de nominatie om kwartaalcijfers te publiceren. Die ga ik met je doornemen met overal wat aandachtspunten waar je deze week op kan letten. En ik hoop, dan hebben we met z'n allen een gevarieerd programma voor elk wat wils. En dan gaan we er weer een mooie beursweek van maken. Maar voordat ik ga beginnen, toch ook nog even het algemene nieuws. Kijk, normaal gesproken hebben we het altijd wel over macro-economie. Deze week staan er in Amerika bijvoorbeeld inflatiecijfers op het programma. Dat is echt wel belangrijk. Die inflatie die moet niet te veel oplopen. Maar ja, met al het kabaal, als je dat zo mag zeggen, wat er uit het Witte Huis komt. Van we gaan hier importheffingen doen, dit gaan we veranderen. Elon Musk die door allerlei departementen struint, ja, sneeuwt eigenlijk de macro-economie een klein beetje onder. Ja, politiek is voor een belegger altijd een beetje een lastig onderwerp. Je hebt liever gewoon beleid en dan het liefst jarenlang dat je denkt, nou ja, dan zien we structurele trends. En vandaar dat je ook in deze podcast toch weer relatief veel informatie krijgt over individuele bedrijven. Dat wil dus niet zeggen dat de rest, dat we dat niet volgen of dat het niet interessant is. Maar probeer toch een beetje te kijken waar deze week de actie is. Nou, en dat is er zonder meer in China. Dat is het eerste onderwerp. Ik zei het al een beetje, China is terug. DeepSeek, dat AI-model, wat leek dat dat allemaal veel goedkoper kan dan die grote Amerikanen. Dat is inmiddels lang en breed geanalyseerd. Wat in ieder geval wat mij betreft belangrijk is, er wordt gewoon met respect over gesproken. Partijen als Microsoft en Amazon, die grote cloudpartijen, die hebben het DeepSeek R1-model ook toegevoegd aan hun platformen. Als er gebruikers zijn die zeggen, joh, ik wil niet met ChatGPT of met Claude zoeken, maar met DeepSeek, dan is dat beschikbaar. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk het beste compliment dat je kan krijgen als je zo'n model hebt gemaakt. Nou, ook het hoofd bij Google DeepMind, zeg maar ook de AI-afdeling, was dit weekend aan het woord. En die zei, ja, het zit gewoon heel erg goed in elkaar. Hij zei zelfs, het is misschien wel het beste wat ik van Chinese technologie heb gezien. Maar, zei hij ook, het is wel een beetje een hype misschien, want het is meer van hetzelfde. Het is niet baanbrekend, het is gewoon een volgende stap in hetzelfde proces. Maar er zijn nog wel andere puzzels die we met elkaar moeten oplossen. Maar ja, dat betekent dat het hele onderwerp zeer actueel is en blijft. En dat dus ook Chinese technologie in de spotlight begint te staan. Er wordt altijd gezegd, China ligt 1, 3, 5, 10 jaar achter op bepaalde gebieden. Maar inmiddels begint in Amerika toch ook al een beetje te knagen dat ze denken, nou, misschien is die achterstand minder groot dan dat we wel dachten. Krijgen we ook daar echt wel geduchte concurrentie? Ja, en voor beleggers betekent dat ze dan weer naar Chinese aandelen gaan kijken. Dat is het mooie van het eToro-platform. Daar hebben we ook een soort social media kanaal. Ik zal op mijn eigen feed daar even een overzichtje posten, wat ik vanmorgen heb gemaakt met de hardst stijgende Chinese aandelen op de beurs in Hongkong in dit jaar tot nu toe. Dus als je daar nog geen rekening hebt, je hoeft daar niet je beleggingen meteen per se te doen. Maar als je daar een account opent, dan kan je dat ook heel goed daar volgen. Ja, en je kan daar ook reageren en ook vragen stellen. Maar ja, als we het hebben over Chinese technologie, ja, de vlaggenschepen. Eén daarvan is Huawei op zijn Nederlands. Huawei is een, probeer ik het Chinees goed uit te spreken. En dat is gewoon een geduchte concurrent van onder andere Apple. Je ziet twee Amerikaanse merken, Apple, Tesla, die eigenlijk groot geworden zijn voor een deel in China. Die zie je onder druk staan. Huawei maakt telefoons, die hebben heel veel restricties gekregen, sanctielijsten. Maar die zijn op een gegeven moment teruggekomen, een beetje in een DeepSeek-achtig moment, met de Mate 70 Pro. Die doet het best heel goed, die verkoopt nu ook goed. Ze waren in de afgelopen periode de best verkopende partij. Ja, en zien dus ook het marktaandeel bij Apple. Dat zie je teruglopen. Dus gewoon forse concurrentie. Niet alleen van Huawei, maar ook van andere partijen. En hetzelfde zagen we ook bij Tesla. Als we kijken naar de cijfers over januari. En eigenlijk hebben we dat vorig jaar ook wel gezien. Het marktaandeel van Tesla in China loopt terug. Dat heeft helemaal niet zozeer te maken met importheffingen, want Tesla produceert in China. Het heeft gewoon er met name mee te maken dat die Chinese merken gewoon hele goede auto's afleveren. Ja. En dat is echt wel een trend om te volgen. Nou, op dat lijstje wat ik op de feed zal zetten, zie je dat bij de aandelen die het meest gestegen zijn, daar staat bijvoorbeeld ook BYD bij, die heel veel produceren, staat ook een Geely bij. Maar het bedrijf wat daar bovenaan staat, dat is een chipmaker. De afkorting is SMIC. In de volksmond wordt dat dan vaak SMIC. En dat staat voor heel saai, een beetje Semiconductor Manufacturing International Corporation. Dus SMIC of SMIC. En dat kan je eigenlijk het beste vergelijken met TSMC. Het is een, op zijn Engels gezegd een foundry. Als je dat in het Nederlands vertaalt, is het een gieterij. Maar die maken dan dus ook daadwerkelijk die chips. Nou ja, bij TSMC weet je dat die natuurlijk een hele grote klant zijn van ASML onder andere. En ook van ASM International. SMIC is dat ook. Ja. Alleen, ja, die mogen die meest geavanceerde EUV-machines niet kopen. Vanwege de exportrestricties. Omdat Amerika zegt, ja, anders gaat China te snel. Maar SMIC, we weten niet de precieze cijfers, maar daar wordt wel van geacht dat dat in ieder geval in 2023, 2024 een hele grote afnemer bij ASML is geweest. Als je nog de ASML-cijfers van het laatste kwartaal kan herinneren, dan dus eigenlijk het ene laatste kwartaal. Toen kwam 47% van de omzet uit China, het kwartaal daarvoor 49%. En nogmaals, we weten niet precies wie dan die Chinese klant was. Maar je mag aannemen dat SMIC, wat gewoon een leidende positie heeft in de chipindustrie in China, daar een grote koper van was. En die komen morgenavond met cijfers. En dat aandeel is dit jaar, het is nog maar 10 februari, al met 50% gestegen. En vorig jaar ging het ook al omhoog. En daarom kijk ik altijd graag naar flows, naar stromen op de beurs. Het feit dat dat aandeel oploopt, dan weten jij en ik misschien nog niet precies wat er aan de hand is. Maar dat wil wel zeggen dat mensen die er dichter op zitten, die denken, nou, daar zijn ze flink aan de weg aan het timmeren. Komt natuurlijk ook door het succes van DeepSeek. Maar SMIC zit veel meer in de wat oudere chips, die dus ook een stukje groter zijn dan de meest geavanceerde. Ja, in jargon kom je dan uit op chips van 28 nanometer tot aan pak een beet 100 nanometer, die bijvoorbeeld in auto's gaan of in groter consumentenelektronica. Het hoeft niet altijd de allerkleinste te zijn, zoals in een smartphone. Ja, en de verwachting is dat China daar al heel snel op eigen benen staat. Of misschien eigenlijk al staat. Daar vertellen ze niet alles over. Maar SMIC komt dus morgen volgens mij in onze Nederlandse avond met cijfers. Dus op woensdag zou je daar meer over kunnen lezen. En ook als je gewoon zegt van joh, maar ik beleg helemaal niet in China, maar wel in ASML, is het echt interessant om daarnaar te kijken. Nou, dan nog even kort wat over de auto's. Want daar is ook BYD heeft morgen, of van, nee, vandaag hebben die een evenement. Waarbij ze dan zogezegd een update gaan geven, zoals zij dat noemen, over vehicle intelligence. Nou ja, dat komt een beetje in de richting. Het is niet exact een robotaxi. Het is in die zin niet helemaal vergelijkbaar met Tesla. Maar ja, vehicle intelligence gaat natuurlijk wel over de technologie in de auto. Wat erg opvallend is, BYD heeft op de beurs, hebben ze in 2021, als je naar de koersgrafiek kijkt, een flinke spurt gehad, ging het aandeel hard omhoog. Maar daarna heeft het eigenlijk zijwaarts bewogen. En dat is eigenlijk opvallend, omdat ja, de berichtgeving is dat ze inmiddels meer auto's verkopen dan Tesla. Maar nu ze komen eigenlijk de aankondiging, nu Chinese aandelen weer wat meer naar gekeken wordt, niet meer als een paria worden behandeld. En met de aankondiging over vehicle intelligence zie je dat aandeel naar de hoogste koers toe gaan. Ja, en daarom is zo'n evenement al wel super interessant om te kijken of dat momentum vastgehouden wordt. Bij al die aandelen die ik noem, is het echt niet de bedoeling dat je zegt, oh, Jean-Paul zegt dat, dan ga ik dat nu kopen. Helemaal niet. Maar het is gewoon interessant om te volgen en ook buiten de gebaande paden te kijken. Nou ja, en dan heb je ook nog in de autosector Geely. Die zie je dus ook in de top 10 staan van best presterende Chinese aandelen op de beurs van Hongkong dit jaar tot nu toe. Voor de mensen die Geely niet kennen, ze zijn nog steeds meerderheidsaandeelhouder in Volvo. Je ziet op de Nederlandse wegen ook wel de auto's van Link & Co. Op de Kalverstraat onder andere heb je een hele grote winkel van Zeekr, Z-E-E-K-R. Dat merk zit er echt ook wel aan te komen. Maken hele mooie auto's die in China goed verkocht worden, zo goed zelfs, dat Geely in januari meer auto's verkocht heeft dan marktleider BYD. Ja, dus het is echt niet zo dat de Chinese staat zegt van nou, BYD is nu een staatsbedrijf. Nee, dit zijn bedrijven die zijn in private handen, die concurreren met elkaar. En door die concurrentie wordt het vaak ook beter. Maar het is allesbehalve zeker wie op termijn de leider zal zijn. Nou ja, en dan misschien tot slot, omdat we het over Chinese aandelen hebben en ik weet dat er veel beleggers zijn die onder andere ook naar Alibaba kijken. Dat aandeel, ja, dat is al zo vaak geprobeerd. Er zijn ook beleggers die zeggen, oh, Alibaba, ja, daar ben ik geld aan verloren. Ik heb het al een paar keer geprobeerd. Het aandeel wil maar niet omhoog. Zelfs die zit nu een beetje in de lift. Ik zou bij zo'n bedrijf altijd eerst willen zien dat het ook blijkt uit de bedrijfscijfers. Alibaba moet volgens mij uit mijn hoofd volgende week nog cijfers publiceren. Maar hè, er is toch wat reuring, omdat ze voor een deel ook in technologie zitten. Ze zijn ook wel in het nieuws van ja, als Trump dadelijk echt hoge handelstarieven gaat opleggen, dan kan Alibaba internationaal, in ieder geval in de VS, minder doen. Maar het is opvallend, het aandeel is op de beurs van Hongkong inmiddels door de koers van 100 Hongkong dollar heen. Het stond vanmorgen op 104, dacht ik uit mijn hoofd. En het is interessant dat daar in ieder geval beweging is. Ja? Dus China is terug. Als het een onderwerp is wat je aanspreekt, kijk er gerust weer eens naar. Nou, dan gaan we door naar het tweede onderwerp. Ja, en er waren een aantal hele grote bedrijven met cijfers, een beetje gesplitst over technologie en gezondheidszorg voor deze podcast. Amazon en Alphabet is toch wel interessant om dat gewoon even te behandelen. Er zijn gewoon heel veel mensen die daar interesse in hebben, daarin beleggen. Het is leuk om even naar de verschillen te kijken, want beide hebben ze een grote cloud divisie. Samen met Microsoft zijn dat de grote drie. En die cijfers die waren daar ook weer goed. Bij Amazon, dat is de grootste, daar groeide de cloud met 19%. En dat is heel knap als je zo groot bent. De omzet die kwam van de cloud divisie uit op zo'n 28 miljard dollar. Het totaal bij Amazon was bijna 188 miljard. Dus dat is toch wel een aanzienlijk deel. Bij Alphabet Groeide het met 30%. Dat groeit harder, maar Alphabet is ook kleiner. Als je kleiner bent en je bent de uitdager, word je geacht ook wat sneller te groeien. Daar zaten de inkomsten zo rond de 10, 11 miljard op een totaal van zo'n 96. Bij Alphabet komt gewoon het hele grote gedeelte van de inkomsten nog steeds uit advertenties. Dat advertentiemodel, dat is echt, ik denk goed voor 2/3. En Amazon is natuurlijk de grote retailer, maar die zijn wat dat betreft veel meer divers. Die hebben ook advertenties, maar ze hebben Prime abonnementen. Ze hebben ook die cloud divisie. Ze zitten internationaal Europa. Er zijn veel meer verschillende pockets waar Amazon inkomsten kan boeken. Ja, wat is de grote gemene deler? Beide gaan zij opnieuw meer kapitaaluitgaven doen in 2025 om de AI race vol te houden. Zij zeggen, de CEO Andy Jassy van Amazon heeft het echt nog steeds over: dit is gewoon een once in a lifetime opportunity. Alphabet die gooit er nog eens een keer naar verwachting. Ze hebben gebudgeteerd dat ze er 75 miljard dollar kapitaaluitgaven tegenaan gaan gooien. Het grootste gedeelte voor AI. En Amazon die verwacht zelfs boven de 100 miljard uit te komen. Ja, en dat is meteen de reden, dat zagen we ook al bij Microsoft, dat beide aandelen wat naar beneden gingen toen de cijfers bekend waren. Omdat er toch een deel van de beleggers is die zegt: ja, weet je, dan heb je zo'n DeepSeek, er zijn andere modellen. Daar wordt te veel geïnvesteerd. Er is angst dat dat geld niet uiteindelijk wordt terugverdiend. En laten we eerlijk wezen, het zijn zulke grote getallen. Dan moet je natuurlijk wel heel veel verkopen. Ja, aan de andere kant neem je toch eigenlijk aan dat die partijen weten wat ze doen. Nou, voor hier, ik ga er niet het hele half uur over vol praten, maar hoe ik er naar kijk. Kijk, Alphabet met Google heeft echt in search en in maps heeft echt een positie te verdedigen. Ja, daar zijn ze marktleider, dat is de kern van hun inkomsten. En daar zijn kapers op de kust. Bij Amazon, die hebben heel erg geïnvesteerd in zo'n distributienetwerk in de VS, maar ook in het buitenland. Leggen heel veel nadruk op: we willen al bekend staan als de partij die het snelste het pakketje bij jou thuis kan hebben. Verkopen eigen producten, maar ook heel veel van derden. En die hebben in die zin minder concurrentie. Die hebben wel meer operationele uitdagingen. Ja, want Alphabet hoeft natuurlijk die logistiek allemaal niet te doen. Of bijvoorbeeld ook bij handelstarieven denk je toch: daar gaat Alphabet minder last van krijgen dan een Amazon als ze doorgaan. Dus het zijn niet alleen maar kansen, er zitten ook risico's aan, er zijn verschillen bij. Maar Amazon heeft bijvoorbeeld altijd al gezegd: wij gaan niet een eigen AI-model maken, zoals Alphabet en Microsoft en Meta dat wel doen. Amazon biedt zo'n 100 AI-modellen aan, 100 al. Ja, en dat zijn allemaal modellen die worden ingezet op hele specifieke taken. Ze zeggen: nou, dit bedrijf wil dat klanten zus of zo kunnen zoeken, dan hebben ze daar vaak al een modelletje voor, bijvoorbeeld per sector of per industrie. Het is erg boeiend om te volgen, gaan we zeker meer van horen. Ook al waren die aandelen wat naar beneden, mijn gevoel is, ja, deze zijn wil niet zeggen dat ze allemaal tot de winnaars behoren, maar het zijn bedrijven die gewoon interessant blijven, al is het alleen maar door hun omvang. Diepe zakken kunnen ze investeren en het is boeiend om te zien waar ze dat doen. En natuurlijk moet je daar een vinger aan de pols houden. Levert het ook elke keer genoeg op? En daarom kijken we ook elke keer onder andere naar die kwartaalcijfers. Voor de mensen die zeggen: technologie, heb je niet wat anders? Ik krijg ook best wel veel vragen over gezondheidszorg. Vind ik leuk. Is best wel een, aan de ene kant een logische sector, hè, want iedereen op de wereld heeft gezondheidszorg nodig. Overheden investeren daar ook heel veel in. Er worden altijd mensen ziek worden, dus gezondheidszorg is altijd nodig. Het is ook wat rustiger, zitten wat meer dividendaandelen bij. Maar toch sluipt ook hier de technologie, ik kan er niks aan doen, wel in. Wat ook een beetje lastig is als belegger, is dat er eigenlijk twee bedrijven zijn. Ja, die zijn zo hoog boven de rest uitgetornd. En dat zijn Eli Lilly en Novo Nordisk. Die verdelen eigenlijk grotendeels samen de markt voor diabetesmedicijnen, waarvan gebleken is dat je die ook kunt inzetten om obesitas te lijf te gaan, te bestrijden. Hè? En ze hebben daar allebei een doorbraak gehad. Er zijn ook andere kapers op de kust. Maar Eli Lilly en Novo Nordisk zijn heel groot, waren de eerste. Hebben het meeste marktaandeel. Het zijn hele dure medicijnen. Daar is ook heel veel onderzoek in gaan zitten. Ja, en nu, eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen, die cijfers zou je bijna schandalig kunnen noemen, omdat het over gezondheidszorg gaat. Maar ze hebben marges, bruto marges, van boven de 80%. Ja, daarom doen die aandelen het ook zo goed. Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een Pfizer, andere aandelen, AstraZeneca, die komen niet eens in de buurt. En vandaar dat heel veel beleggers het bij die aandelen houden. Zit wel het risico in dat overheden, zeker ook in Amerika, zeggen, ja jongens, wij komen op voor de burgers, die hebben op ons gestemd, die vinden die medicijnen wel heel duur. Dat neemt een hele grote hap uit hun budget. Dus kunnen jullie dat niet wat goedkoper maken? Nou ja, zeggen die bedrijven, ja hallo, maar we hebben ook heel veel kosten gemaakt voor research en development. Dat is leuk, maar we leven in het nu. Als de overheden zeggen, wij gaan daar bijvoorbeeld een prijsplafond opzetten. Liever hebben ze het dat het door private concurrentie komt, maar als dat te lang uitblijft, zou dat echt wel tot de mogelijkheden behoren. Nou, kan je zeggen van, ik denk dat dat wel meevalt, dat hangt af van je eigen visie. Je kan ook denken van, nou, dan is het tijd om naar wat anders te kijken. Als je naar de koersgrafieken kijkt, doe dat. Dan zie je dat Eli Lilly een beetje zijwaarts is bewogen. Hij heeft een hele goede run gehad. Het grote verschil is ook hier dat Eli Lilly is veel meer divers dan Novo Nordisk. Novo Nordisk moet het echt van diabetes en obesitas hebben. Eli Lilly heeft ook nog een bredere portefeuille met andere medicijnen. Novo Nordisk is flink onderuit gegaan. Beide konden ze niet leveren, omdat ze gewoon niet genoeg konden produceren. En als je daar dan helemaal afhankelijk van bent, dan is dat bij Novo Nordisk een groter probleem dan Eli Lilly. Novo Nordisk is daarom qua waardering nu inmiddels wel weer een stuk aantrekkelijker. Maar je moet daar echt wel even goed kijken naar de verhouding tussen risico en rendement. Dus ik heb zelf zitten kijken naar welke andere aandelen in de brede sector gezondheidszorg. Want je kan daar heel veel onder vallen, doen het goed. En wat grappig is, en daar sluipt dan toch die technologie er weer in. Ik wil twee bedrijven aanhalen, of eigenlijk drie. Dat is Boston Scientific, Intuitive Surgical. En je hebt ook de health afdeling van 3M. 3M. Ja. Nou, wat maakt die bedrijven hetzelfde? Zij zijn allemaal bezig met robots. En dan kom je uit bij de term robot-assisted surgery. Dus opereren met behulp van een robot. Dat heeft vorig jaar eigenlijk een beetje een vlucht genomen. Je kan daar op internet ook allemaal hele mooie filmpjes van vinden, dat je ziet hoe dat werkt. Dat is echt nog niet helemaal af. Maar dat is wel eigenlijk in het verlengde van Elon Musk, die het veel over robots heeft, over de Optimus, over dat het er gaat komen. De humanoid robots die op mensen lijken. Ja, dat lijkt echt nog wel wat langer op zich te gaan duren. Maar industriële toepassingen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, zoals Amazon ook in een distributiecentrum heeft, maar dan anders. Dat maakt toch ook wel zijn intrede in de gezondheidszorg. Ja, en dat is een hele welkome aanvulling. Want het is moeilijk om daar mensen te vinden. De kosten voor gezondheidszorg lopen steeds meer op. Dus als er daar een deel van het werk door robots gedaan kan worden, is dat interessant. Nou, zoals altijd lopen beleggers hier ook wel weer vooruit op de omzet en de winst. Ja, deze partijen, Boston Scientific, Intuitive Surgical, heb ik met name naar zitten kijken. Daar zie je het echt wel terug in de omzet. Moet natuurlijk ook veel in geïnvesteerd worden. Is natuurlijk de vraag hoe dat schaalbaar dat is. Maar dat zijn wel de aandelen. Ze springen er dit jaar nog niet echt uit. Staan wel in de plus. Maar dat is misschien leuk, als je daar nog niet van gehoord hebt, om daar eens een keer naar te kijken. En ook daar, ja, wat ik zei dat al, op internet is er heel veel over te vinden. Nou, daar laat ik het even bij. Er zijn natuurlijk veel meer cijfers geweest. Maar ik wil een deel van de tijd ook benutten om het even te hebben over onze thuismarkt. We hebben nog niet heel veel Nederlandse bedrijven de revue zien passeren. ASML is natuurlijk geweest. Maar deze week is het dan zover. Europese bedrijven zijn over het algemeen ietsje later in het rapporteren van de cijfers. Maar er staan er nu, als ik goed geteld heb, 8 op de agenda. Op woensdag 12 februari zijn dat Ahold Delhaize, Heineken, ABN AMRO en Randstad. Met als notitie daarbij dat ook Alphen uit de midcap op die dag met cijfers komt. En de dag daarna op donderdag, op 13 februari, zijn niet meer Nederlandse bedrijven Unilever en Relax, het voormalige Reed Elsevier, zijn Engelse bedrijven, maar zijn nog wel onderdeel van de AEX. Adyen, ja, en DSM 4 Manier kan je ook van afvragen. Die hebben het hoofdkantoor nog in Nederland staan, maar 4 Manier is natuurlijk Zwitsers. Dus daar zit ook echt wel weer voor iedereen wat tussen. En wat ik leuk vind, ik hoor af en toe mensen een beetje klagen, zeggen ja, gebeurt niet zoveel op de beurs. Ja, die kijken dan niet naar Amerika. Maar ondertussen de AEX staat ook alweer richting de 930 punten. 925, 930 is toch alweer duidelijk omhoog. En dat wordt onder andere geholpen door Aal Deleuze en Relax. Samen met Wolters Kluwer zijn dat de drie AEX-aandelen die afgelopen week een nieuwe hoogste koers ooit noteerden. Dus dat is super interessant om naar te kijken. Nou, waar letten we op in vogelvlucht? Aal Deleuze heeft een overname in Amerika van Albertsons door concurrent Kroger zien afketsen. Dus ja, dat voedt een beetje de speculatie dat Aal misschien nog wel wat onderdelen of wat kleinere bedrijven. Ze hebben altijd gezegd, wij willen meedoen in die consolidatie. Ahold heeft baat, daar kunnen ze zelf niet heel veel aan doen, van een sterkere dollar. Omdat ze meer dan 60% van de omzet uit de VS halen, zouden die cijfers best wel eens goed kunnen zijn. Moet je even goed kijken welk deel van de dollar komt en wat door de eigen bedrijfsvoering. Ahold is ook erg bezig met het automatiseren in eigenlijk in navolging van een Amazon, een Walmart, een Costco. Zijn ze vaak niet de eerste, kleinere budgetten, maar kunnen daar ook wel winst uit halen. Ja, en ik las een artikel dat wellicht toch het plan om Bol, van bol.com, om dat weer apart naar de beurs te brengen, dat uit de mottenballen gehaald zou kunnen gaan worden. Het zijn alleen maar geruchten, het is early days. Ik denk eigenlijk niet dat ze daar wat over zeggen. Maar als dat in de pers komt, worden daar ongetwijfeld vragen over gesteld. Dus dat is echt wel iets om ook op te letten. Nou, bij ABN AMRO is het natuurlijk interessant, omdat ING aangaf dat zij ook misschien in de running zijn om in de Europese consolidatie van de sector een rol te spelen. Wat zegt ABN AMRO daarover? Heineken zit een beetje in een moeilijk parket, omdat er toch wat minder bier gedronken wordt. Zelfs ook wat minder alcoholische dranken. Dat zie je ook bij andere bedrijven wel terug. Het is gewoon duur geworden. Voor veel mensen ja, toch iets wat niet per se in het budget past. En nou, laten we eens kijken of Heineken al een list heeft verzonden. Randstad ja, is een beetje cyclisch aandeel. Dus de vraag, hè, die leveren uitzendpersoneel hoeveel. Of we daar al zien dat de economie het al beter gaat doen. En Alphen, geen AX-aandeel, maar die zitten natuurlijk helemaal in de hippe sector van energieopslag. Nou, we hebben een tijdje een mismatch gehad tussen productie en vraag naar klanten. Die is ingestort, zijn minder laadpalen. Batterijen die zijn een heel stuk goedkoper geworden. Alphen had recent wel een grote order. Dat deed het aandeel ook wel weer wat stijgen. En dan wil je graag zien dat ook bij de cijfers dan wordt bekrachtigd. Nou, Unilever heeft sinds niet al te lang een nieuwe strategie. Hoe gaat het daarmee? Daar ga ik zeker naar kijken. Relax bereikte een hoogste nieuwe koers ooit. Omdat zij gewoon op heel veel geverifieerde data zitten. Nou, en je hoort dat de Amazons, de Alphabets, als voorbeelden binnen de sector weer meer investeren in AI. En Relax kan die data, omdat dat kwalitatief hoogwaardige data is, kunnen ze verkopen aan al die modellen die dat willen gebruiken. Ook daar geldt, je moet het wel terugzien in de cijfers, maar dat is iets om op te letten. Adyen, de leverancier van betaaldiensten, ligt er ook goed bij. Heeft vorige week de koers van €1600 weer bereikt. Dat is voor het eerst sinds augustus 2023. Toen het aandeel op één dag met zo'n 39% kelderde. Ja, omdat beleggers een beetje verward waren. Van, zit er nou nog wel groei in? Of zijn het alleen maar kosten zonder groei? Dus bij Adyen, donderdag, kijken hoe is het met de groei? Blijft dat boven de 20%? Zit dat zelfs misschien daar verder op? Wat zijn al die mensen die ze nieuw hebben aangenomen? Levert dat al wat op? Ja, en DSM 4 Manier was ooit een groeibriljant. hebben wat last gehad met vitaminepillen, maar ook daar zal de nadruk leggen, wat kunnen zij vertellen over groei? Nou, daarmee kom ik aan het einde. Ik hoop je hiermee weer een dienst te hebben bewezen om je bij te praten over de beurs. Allemaal interessante haakjes te geven om zelf naar te kijken. Te alle tijden geldt, kijk naar je eigen beleggingsplan. Bepaal je eigen doelstelling. Bepaal je eigen risicoprofiel. Je laat je niet leiden door mij of door anderen. Maar put wel inspiratie van alle content die er op het eToro-platform aanwezig is. In het Nederlands, waar ik veel van maak. We hebben ook een eToro Academy. Als je zegt, joh, ik hoor bij Jean-Paul termen, ik wil daar meer van leren. Die is helemaal in het Nederlands. Maar voor mensen die zeggen, joh, ik ben meer geïnteresseerd in het buitenland. Er zijn ook heel veel Engelstalige en anderstalige mensen op het eToro-platform actief. Wereldwijd zijn dat er meer dan 30 miljoen. Waarvan zo'n 3 miljoen ook de beleggingsrekening daar aanhoudt. Het is in ieder geval een platform dat ademt beleggen. En beleggen is fascinerend, zeker in deze tijden, met alles wat nu ook weer de revue is gepasseerd. Daarmee kom ik tot het einde. De volgende podcast is er weer volgende week maandag, 17 februari. Ik wens je heel erg veel succes met je eigen beleggingen. En dan graag tot volgende week. Je hebt geluisterd naar de podcast Beurs en Beleggen van eToro. Ga voor meer informatie naar eToro.com. Deze podcast is alleen bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als beleggingsadvies, een persoonlijke aanbeveling of een aanbod van of een verzoek tot het kopen of verkopen van financiële instrumenten. Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met de beleggingsdoelstellingen of de financiële situatie van een bepaalde ontvanger. En is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten om onafhankelijk onderzoek te bevorderen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.